onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kermgerendotse leerregel voor deze avonddienst is wet en evangelie. We zingen ervan op Psalm 19, vers 4 en 5. In vers 4 des Heren wet nochtans, en in die zin betekent wet zoveel als het woord, het getuigenis van God. Maar daarna zingen we ook wat Gods bevel, dat is zijn wet zoals wij dat verstaan, ons zegt. En in vers 5 over de vrucht van het evangelie. Des Heren vrees is rein, die opent een fontein van heil dat nooit vergaat. We zingen op Psalm 19 het 4e en 5e vers. Na de praten beleden het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Zing van Psalm 51, het tweede vers. Waar de Heere werkt door zijn wet en evangelie. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven en uw wil en wet, hoe heilig stout versmaad. Psalm 51, het tweede vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen biddend Gods aangezicht zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, heilig God en zeer goedertieren Vader, door wiens goede hand we op deze bijzondere plaats mogen samen zijn, in dit bijzondere gebeuren, daar waar de ambten bijeen zijn, waar uw woord ambtelijk bediend mag worden. Want in dat gebeuren, Heere, wilt u ons door uw geest en woord uw wegen bekend maken. Ons bekend maken de weg van de zaligheid, de weg van het leven door het geloof alleen. Wat toont u, Heere, dat onze zaligheid u ter harte gaat, dat u genegen bent om ons te redden, dat u ons daarvoor uw dienst geeft, om ons de weg van het geloof te leren. Leer die ons, Heere, met hoofd en hart. Leer ons die, want wij dwalen en wij zwerven maar wat rond zonder die weg van nature ooit te vinden en te kennen. Wij dwalen in eigen dunk en zelfoverschatting. We zwerven in moedeloosheid of in wanhoop. Of wij rennen voort in gedachteloosheid en onnadenkendheid. Heere, en daarom bidden wij het van u. En Heere, dat is zelfs niet over. Als ons het geloof gebracht hebt, Heere, van die, al die neigingen tot eigendunk en tot moedeloosheid en tot onnadenkendheid, die blijven aan en in ons trekken. En daarom bidden wij het u. Toon uw heerlijkheid, toon uw genadevolle macht, in het gebeuren van uw dienst. Als we in uw huis mogen zijn, als jongeren en ouderen, daar danken we u voor. Als we meeluisteren, nu of later, thuis of andere plaatsen. Leer ons uw weg, Heere. Dat we een zuiver zicht ontvangen op uw wet. We moeten het, Heere, maar eerlijk belijden. We houden niet van uw wet. We horen daar ook liever niet te veel over, niet te lang. We willen daar graag onderuit. Heere, geneest u ons van die gedachten. Overtuig er ons van dat u geen vijand bent van onze zaligheid. Dat u onze hoop niet in de weg wilt staan als u uw wet aan ons verkondigt. Integendeel, maar dat u ons juist de waarachtige hoop geven wilt. En geef ons ook een recht zicht op uw evangelie, Heere. Van nature vatten wij uw evangelie niet. We vatten het verkeerd op. Wij durven, kunnen, willen niet om niet aanvaarden en ontvangen. En accepteren dat het zo onvoorwaardelijk kan en is en gaat. Leer het ons en daarom bidden we om uw heilige geest, Heere. Want alle woorden, die zijn krachteloos zonder uw geest. Alles wat we horen, Heere, wij smoren het en we misverstaan het en we vatten het niet. Zo niet uw geest ons het rechte verstaan geeft. Heere, daarom bidden we daarom. Ook als uw geest bedroefd zouden hebben. Heere, wees ons genadig. En laat uw geest nochtans krachtig wonen en werken in ons midden. Om ons te geven en te oefenen in dat ene instrument. Het instrument van het geloof. Die hand die de zaligmaker aangrijpt. Dat koord dat ons aan de reddingsboot verbindt. O Heilige Geest, werk dat in ons. En onderhoud de oefening, de loutering, de bestaling, de versterking van dat geloof. Heer, geeft u ons dat allemaal. We bidden om een herleven opwekking in onze dorpen, Heere. Honger naar uw woord, naar uzelf. We bidden het over heel de wereld. Onder uw volk Israël. Laat wat uw kerk heeft misdaan. Uw volk Israël toch niet weerhouden, Heere. Laat het wel u niet weerhouden om uw beloften te vervullen. Tot eer van uw naam. We bidden voor het werk in Roemenië. Van evangelisatie in gevangenissen en op andere plaatsen. Het heeft Adrian Stam dat hij doen mag aan hulpverlening en evangelieverkondiging. Van dominee en vrouw de Meter en hun zoons. We dragen mevrouw de Meter in het bijzonder aan u op in haar ziek zijn. Geef haar kracht, hoop en uitzicht op u, Heere. We dragen Willem en Willemien van den Berg aan u op. Ook ook het weeshuis waar de kinderen een plaats mochten ontvangen. Geef licht in de harten van al die kinderen, dat licht van uw evangelie in hun harten op mag gaan. Gedenkt u gezins- of familieleden van ons, die in de zending zijn, of die zich daarop voorbereiden. Wees in alle situaties, ook in alle moeilijkheden, hen nabij, Heere, tot volharding. En geef het mogen weten en ervaren, dat er vanuit familie en bekenden en gemeenten in Nederland een voortdurend gebed voor hen is, dat opstijgt tot voor uw troon, en dat verbindt, al zijn de afstanden duizenden kilometers. Breid, Heere, het koninkrijk van uw Zoon uit, wereldwijd, dat de prediking van wet en evangelie gezegend mag worden, baan mag breken, veld mag winnen, deuren mag openen, ook deuren van volkstammen in bijbelvertaalwerk, maar ook deuren van grenzen die nog gesloten zijn. Laat niets de loop van uw woord weerhouden, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. We openen de Bijbel in Romeinen 3 vanavond met elkaar, Romeinen 3, om te lezen vers 9 tot en met vers 26. Romeinen 3 vanaf vers 9, dan gaat het eerst over de wet, en vanaf vers 21 hoop ik aan te geven, gaat het over het evangelie. Schriftlezing daarom passend bij deze avond, Romeinen 3. Te beginnen bij het 9e vers, daar luidt Gods woord al dus. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog en slangenvenijnen zonder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zou de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. En dan komt het evangelie in de volgende woorden: maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven, tasten aan de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd te zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij, opdat God rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degene, die uit het geloof van Jezus is. Tot zover uit Romeinen 3. Laten we verder bladeren naar de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. En vanavond zijn de paragrafen 5 en 6 het uitgangspunt voor de preek. Hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels, paragrafen 5 en 6. In die paragrafen, paragraaf 5 en 6 van hoofdstuk 3 van de Dordtse leerregels, lezen we het volgende. Zoals het met het licht van de natuur eraan toe gaat, hoorden we vorige week, Zo gaat het ook in deze toe met de wet van de 10 geboden. Van God door Mozes aan de Joden in het bijzonder gegeven. Want aangezien deze wet de grootheid van de zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, maar het herstellens, het genezingsmiddel daartegen niet aanwijst en geen krachten toebrengt om met deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat de wet dus door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek laat blijven, zo kan de mens dus door de wet de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht van de natuur kan doen, en ook de wet niet kan doen, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening van de verzoening. Dat is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Dat hopen wij te volgen in de prediking, die ten eerste gaat over de wet, ten tweede over het evangelie, en ten derde over wet en evangelie, over de verhouding, afbakening daartussen. Dus wet, evangelie, wet en evangelie. Paragraaf 5 en 6 uit dit hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Nog een enkele afkondiging is er voor u in deze avonddienst. Allereerst wijst de kerkenraad nog van harte op de biddag van de Heuvelend aanstaande woensdag. We hopen u en jullie allen te zien in de diensten. 'S morgens 9:30, 's avonds 7:30 hoop ik zelf voor te gaan. En dan op 18 maart, de 6e Lijdenszondag, hoop ik 's morgens weer zelf voor te gaan. In de avonddienst de christelijk gereformeerde predikant uit Den Woude, dominee A.A. Egas. Over de heilsfeitenfolder. We doen graag weer een beroep op u en jou. Vele handen maken licht werk. Daarom is er donderdagavond 15 maart Deovolente een korte informatieavond over het verspreiden van de Goede Vrijdagfolder in onze drie dorpen. Die avond willen we ook de folders en de wijken onderling verdelen. Het begint donderdagavond om 7:30. Rond 7:45 hoop weer af te ronden. In de kerkbode is er meer over te lezen. Van harte aanbevolen om daar mee te doen. De collecte. Eerst voor het hervormd jeugdwerk. Ook mooi met oog op het kinderappel van aanstaande zaterdag. De tweede voor de kerk, aan de uitgang voor de kerk, worden van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit Psalm 81, vers 9, 10, 11 en 13. Na de preek hopen we vers 12 te zingen. Nu dus over de wet, vers 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat ge hebt te doen. Eert geen uitlands God. Ik ben de Heere. Die ijver vol mijn eer, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Psalm 81, vers 9, 10, 11 en 13. kunnen paragraaf 5 en 6 samenvatten in het begin van die zesde paragraaf. Wat dan nog het licht van de natuur kan doen, wat ook de wet niet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening van de verzoening, het evangelie van de Messias. Wet, evangelie, wet en evangelie. Gemeente, je moet iets gebruiken waarvoor het ook bedoeld is. Nou, neem een kartonnen doos. Als je een stevige kartonnen doos hebt, is dat een prima ding. Daar kun je spullen in doen en kun je makkelijk op een andere plek brengen. Als je doos op de kop gaat zetten en je wilt op gaan staan, ja, dan zak je zo doorheen. Zo'n doos, zo'n kartonnen doos, kun je gewicht niet houden. Dan heb je er niks aan. Nou, zo was het een beetje met die goede gaven die we vanuit de schepping nog hebben. Nou, die zijn als een kartonnen doos waar hele mooie, nuttige dingen allemaal nog in zitten. Maar ja, als je hem op zijn kop zet en weer op gaan staan, ja, je zakt er doorheen. Als je erop wil gaan bouwen voor je zaligheid, omdat je een geweten hebt en zo'n vriendelijk karakter hebt, ja, als je daarvoor wil gebruiken, zak je er direct doorheen. Moet je niet doen dus. Nou, als het nou vanavond over de wet gaat, denk ik, laat het voorbeeld nemen van een breekijzer. He, zo'n stuk ijzer met een scherpe, smalle punt van onderen. Nou, waar is een breekijzer voor bedoeld? Om een breekijzer voor gebruiken? Nou, om af te breken, om te slopen. Die dunne punt kun je ergens tussen zetten. Of je kan ermee tegenaan steken ergens. Zodat je een muurtje kan ontwrichten en uit zijn voegen kan trekken. Daar heb je ook zeker zo'n breekijzer voor nodig. Met je blote handen krijg je geen stenen muurtje tegen de rond geduwd. Dan ga je vuisten kapot, maar het muurtje wel heus wil staan. He, daar heb je ook een breekijzer echt voor nodig. Maar al is het hetzelfde breekijzer, gaat gebruiken om ermee te metselen, ja, dat wordt echt drie keer niks. Als je met het breekijzer specie uit wil smeren en je wil er een steen op gaan schuiven, nou ja, één hoog gaat nog misschien, maar 2, 3, 4, 5 hoog met een breekijzer stenen erop zien te krijgen en specie opsmeren, nou, dat wordt natuurlijk helemaal niks. Zo'n muurtje staat schots en scheef en dat lijkt helemaal nergens op. Logisch ook, een breekijzer is om mee te slopen en niet om mee te bouwen. Dat lijkt een helder voorbeeld als we na gaan denken over de wet met elkaar. De wet ten eerste. De 10 geboden waarin God zegt, gij zult en gij zult niet. Die is door God gegeven met goede, heilzame, nuttige bedoelingen. Ja, namelijk om af te breken, om te slopen. Wat moet er dan gesloopt worden? Nou, dat huis, dat gebouw, wat ik in mijn gedachten toch zo'n beetje heb of gemaakt heb van mijn vermeende deugden en van mijn goede dingen die ik heb en die ik doe. Dat is net een huisje, net een gebouw, waarin ik me best veilig en uitstekend op mijn gemak voel. Als ik zo eens een beetje kijk hoe ik het in het leven allemaal doe, dan ben ik daar vaak nog lang niet zo ontevreden over. Ik vind ook heel makkelijk van nature dat mijn huisje er best beter uitziet dan menig ander huisje. Je hebt mensen die maar aanleven, die rustig kunnen frauderen, met een stalen gezicht, liegen, vandalisme plegen. Dan ziet mijn huisje van mijn levenspraktijk er toch aardig beter uit. Ik voel me er ook best lekker en veilig in. Af en toe een beetje wat opknappen. Een likje verf hier en een spijkertje daar. Ik voel me er eigenlijk best veilig en goed in. Ja. Maar of dat huisje echt veilig is, als de heilige storm van Gods oordeel aanbreekt, als de slagregen van het gericht over de wereld, ook over mijn huisje, van mijn levenspraktijk heen gaat. Nou, of of dat huisje dan echt veilig is. Of de veilig bent, dat zou het. God weet wel beter in elk geval. En al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, die zijn werk hier op aarde, denk aan de lijdenstijd, volbracht heeft. En dat werk van de Heer Jezus, dat staat als een huis. Een huis waar plaats is voor zondaren. Waar onderdak is voor de grootste en voor elke zondaar. En God is gewillig en bewogen en bereid om ons in dat huis van het werk van de Heer Jezus, de zaligmaker, een plek te geven en ons daarin op te nemen. En daarom, om dat voor elkaar te krijgen zo gezegd, heeft God ons zijn wet gegeven. Bedoeld om mijn huisje te slopen en af te breken. Want ja, zolang ik me veilig voel in mijn huis, zal ik daar niet zomaar uitgaan en zal ik niet mijn hoofd halen om een intrek ergens anders te nemen. Mijn huisje is toch goed? Daarom heeft God de wet gegeven om te laten zien dat mijn huisje, dat ik daar niet veilig in ben. Paragraaf 5a zegt het, hè, om door die wet te ontdekken de grootheid van de zonde en me meer en meer van mijn schuld voor God te overtuigen. Om me dus te overtuigen dat dat huisje van mijn levenspraktijk niet deugdelijk is en geen veiligheid biedt. Daarom geeft God die wet. In die viervoudige bedoeling, die we als eerder hebben doorgenomen met elkaar, maar tot nu nog een keer, hè? Die viervoudige bedoeling van de wet. Want in de eerste plek zegt de wet niet alleen, ga ze ook niet doodslaan, dat je het doet. Nee, met de wet van God bedoelt God ook dat je het niet mag denken. Dat je het niet mag willen echt breken. Het niet mag begeren. Het niet in een opwelling zelfs maar hebben mag. Ten tweede, in zijn wet verbiedt God niet alleen dingen. Je mag niet vloeken. Maar het positieve, dat gebiedt hij juist. Zing van mijn naam. Verkondig mijn naam. Getuig van mijn naam. Verheerlijk mijn naam. Help waar het kan en mag. En in de derde plaats zegt Gods wet dat het altijd eerst en diepste gaat om mijn hart. Mijn bedoelingen, mijn motieven. Doe en laat ik de dingen uit pure liefde. Uit pure dankbaarheid. Is het helemaal gericht om er God mee te verheerlijken. Of door te laten verheerlijken door anderen. Is dat nou puur en helemaal waarom en waartoe ik dingen doe of niet doe? En ten vierde zegt die wet, vind me niet altijd helemaal perfect houdt, die is vervloekt. Wie het niet altijd in alle opzichten volmaakt heeft gedaan, die ligt onder de toren van God en onder Gods eeuwige straf. Het breekijzer van de wet. Dat zet zich tussen de stenen van het huisje, het gebouwtje van mijn levenspraktijk. En in die viervoudige geestelijke zin opgevat, wrikt die wet alle steentjes los. Er blijft er niet één op mekaar staan. Het dak van mijn bedoelingen, dat is zo lek als een mandje. De muren van mijn begeerten en opwellingen, die zijn zo poreus als stof. Als straks de storm van Gods gericht over mijn levenshuis losbreekt, als de slagregen van zijn heilig oordeel eroverheen gaat, dan loopt dat niet best af. Dan loopt dat niet best af. mijn levenshuis is ondeugdelijk. Want met de wet als met een breekijzer blijft er geen steen op de andere staan die precies goed is en die precies goed lag, niet eentje. Bekend, mag ik hopen. Dat herkent u? Of niet? Dat? Of weet en denkt iemand onder ons zich nog veilig in zijn eigen levensgebouw en in zijn eigen levenshuis? De wet is het goddelijk breekijzer om dat te slopen en om dat af te breken. Nodig. Maar, en nou komt het. Je moet die wet niet gaan gebruiken, ook niet willen gaan gebruiken, om dat huis mee op te knappen of om een anders mee te gaan bouwen. De wet is niet bedoeld om te bouwen en te verbeteren. De wet, hè, zei paragraaf 5, geeft het herstelmiddel niet. De wet geeft ook geen krachten om dat te doen. En daarom kan een mens, kunnen wij, door de wet nooit de zaligmakende genade van God verkrijgen. Nooit. Want het is die zaligmakende genade van God. Die heeft twee kanten. Hè. Dat is ten eerste de gerechtigheid waarmee ik voor God bestaan kan. Dat het echt volmaakt en perfect is. Dat er niets van binnen en van buiten niet op aan te merken is. Dat ik volmaakt ben in Gods oog. En ten tweede is die zaligmakende genade een totaal nieuwe gezindheid van het hart. Een van liefde tot God en verlangen tot zijn naam en tot zijn eer. Zaligmakende genade. Een volmaakte gerechtigheid. En een liefde en verlangen om God te dienen, te eren en zijn naam te verheerlijken. Kort gezegd, rechtvaardiging en heiliging. Nou, die zaligmakende genade, een volmaakte gehoorzaamheid en een compleet nieuwe, op God gerichte gezindheid, die krijgen niet door de wet. Nu niet en nooit niet. Je kan proberen het beter te gaan doen. Nou ja, die 10 geboden hoort en je gaat er eens wat meer, wat dieper over nadenken. En je legt dat eens langs je leven en daardoor je zelf denkt, nou ja, het moet toch eigenlijk op bepaalde punten echt wel anders in mijn leven. Ja, zo kan het toch eigenlijk niet langer, want dan gaat het echt niet goed met me. En je kan muurtjes proberen herstellen en proberen te gaan bouwen. Maar met een breekijzer moet je niet willen metselen. De wet is niet bedoeld om mee te bouwen. Dat wordt niks. Ja, voor het oog of je eigen gevoel verbeterde misschien wel wat. Maar wordt het volmaakt? Wordt het perfect? Altijd en in alle opzichten en overal? In je daden en je woorden, in wat je laat, maar ook in wat je doet, in je begeerten en je verlangens, wordt het volmaakt met de wet? Nee. En als je dan zo je best doet om je leven te verbeteren, is dat uit liefde tot God? Is het dan uit dankbaarheid? Is het omdat je zo gericht bent om God te eren en te verheerlijken? Omdat je leven wat op gaat knappen? Nee. Ik hoop dat ik daarmee in een beter blaadje kom bij God. Ik hoop dat ik daardoor meer kans op genade krijg. Of het is het angst dat het anders helemaal niet goed met me af gaat lopen. Allemaal verkeerde motieven en onzuivere doelstellingen. Met de wet kun je geen muurtjes bouwen, laat staan een huis dat voldoet.
Daar is werkelijk niet voor bedoeld.
Een breekijzer is niet bedoeld om mee te gaan metselen. De wet is niet bedoeld om eigenhandig mijn leven mee op te knappen. En daardoor in aanmerking te komen voor de genade bij God. Dat moeten we afleren. Dat het door de wet nu niet lukt, straks niet lukt, later niet lukt, als ik ouder geworden ben, en nooit lukt. En dat zeg ik ook even bij. Dat moet je niet alleen in het begin een keer geleerd hebben, toen je tot geloof kwam. Nee, ook als je tot geloof mag komen, je moet het steeds weer afleren. Die muurtjes groeien vanzelf weer op, om zo te zeggen. We blijven zo geneigd om als we in zonde vallen, gelijk te denken, nou moet ik eerst orde op zaken gaan stellen. Nou moet ik eerst zorgen dat ik het morgen beter doe. Eerst de dingen recht zetten. Dat moeten we en dat mogen we afleren. We hoeven met de wet niet te bouwen. De wet is bedoeld om af te breken. Een geloofsleven lang is dat de leerschool. Dan paragraaf 6. Hoe kom je dan aan zaligmakende genade? Hoe kom je dan aan een gerechtigheid die wel volmaakt is? Hoe kom je dan aan een hart dat dankbaar is, dat God lief heeft, dat op zijn eer is gericht en dat zijn naam bedoelt te verheerlijken? Hoe kom ik daar dan wel aan? Niet door de goede gaven vanuit de schepping. Ook niet door mijn tanden in de wet te zetten. Maar wel door het woord of de bediening van de verzoening, het evangelie van de Heer Jezus Christus, het evangelie van het offer. Dat zegt de Bijbel. In het Oude Testament al. Denk aan heel die offerdienst de eeuwen door. Denk ook aan Abraham die God geloofde. En hij kon voor God bestaan. En in het Nieuwe Testament al helemaal. Het gaat over de verzoening die in en door de Heer Jezus Christus is. Hoe de Heer Jezus de wet vervuld heeft. Tot elke prijs. Tot op het kruis toe. Van buiten in gehoorzaamheid. Van binnen met pure liefde in zijn hart. En ten alle tijde alleen op zijn God gericht. Hij heeft de schuld van de wet gedragen. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en de toren Gods het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt. God heeft zijn zoon gegeven. De zoon die heeft de wet vervuld. Er is betaald. Er is door een ander volbracht in gehoorzaamheid. Er is door een ander betaald voor de zonde. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Er is vrede met God. En die vrede, die verzoening, dat werk van de Heer Jezus, wordt in het evangelie naar ons toegebracht. Het evangelie zegt, ik met een hoofdletter, en ik zal niet. De wet die zei, gij zult. Gij zult niet. Altijd, overal, perfect, volmaakt, nooit iets anders. Het evangelie zegt, ik zal. Ik zal uw zonden nimmer meer gedenken. Ik zal al je zonden vergeven. Ik zal je rechtvaardig voor me stellen. en vrede met mij geven. Wat een huis. Wat een fundament heeft het. Wat een muren, wat een dak. En hij zegt er ook bij, ik zal je nieuw hart geven. Ik zal maken dat je me lief krijgt. Ik zal maken dat je me dankbaar bent en me zult eren. Ik zal geven een verdriet in jezelf vanwege je zonde. Ik zal geven dat je mijn zegen zult bewaren en die doen. Ik zal. Wat een huis om in te wonen. Een huis dat het houdt. Als de storm van Gods gericht losbreekt, geen nood. Dit huis is er tegen bestand, het is op de rots gebouwd. Als de slagregens van Gods heiligheid neerdalen, niets aan de hand. Dit huis is er tegen bestand en kan het hebben. Alle andere huizen zullen we zien instorten. Omvallen en meegevoerd worden met allen die in hun eigen huizen zijn blijven wonen. Maar dit huis niet. Een huis waar de liefdegeur en de gericht op God de toon zet. Waar de wet je niet kan geven en nooit kan geven. Geeft God om Jezus wil in zijn evangelie. In dat huis is het heerlijk leven. Maar dan ben je zo veilig. Daar kun je zo gerust zijn. Kun je zonder verschrikken Gods oordeel tegemoet. In dat huis, daar wordt gezongen. We gaan ten hemel en erven koning krijgen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. En er is geen verdoemenis voor ons die in Christus Jezus zijn. In dat huis is het heerlijk. In dat huis is ook plaats. In dat huis is ruimte voor heel de wereld en zo ook voor u en voor jou vanavond. Er worden genodigd en geroepen om in dat huis onze intrek. Het heeft geen drempel. Totaal, je hoeft nergens overheen te stappen. Het heeft een hele lage entree. Je kan er zo binnen vallen. Je kan er zo binnen vluchten. Dat zegt God. Ik zal. En ik zal niet. Opdat je komt en vlucht. En je intrek neemt. En je toevertrouwt. In het evangelie aan de Heer Jezus Christus. Nu. Vanavond. Opnieuw. Voor het eerst. In dat huis. Zie ik ook dat breekijzer nog staan. Ja, maar nou wel anders. Dat breekijzer van de wet. Dient nou als een soort liniaal. Een waterpas. Om langs al je levensuitingen en bedoelingen te leggen. Die liniaal geeft kaarsrecht aan hoe God het hebben wil, hoe ik hem dankbaar zal zijn, hoe ik hem dienen zal. Nu als liniaal gebruikt om mijn leven der dankbaarheid langs te leggen en langs te laten lopen. En het geeft me een hartelijk leedwezen. Als ik God toch weer met mijn zonden bedroef en vertoren. En ik wil die zonden gaan haten en vlieden. Het geeft me ook, ik had de gezant, een hartelijke vreugde. In God door Christus en verlangen om naar al zijn geboden te leven. Dat schenkt God om Jezus wil in het evangelie. Dan weten we het. De wet is het breekijzer van ons eigen huis. Het evangelie biedt ons een nieuw huis. Amen. Nee, nog geen amen. Nee. Er staat heel duidelijk nog wat bij in paragraaf 6. Die zaligmakende genade die de wet niet geven kan, maar het evangelie wel. Dat schenkt God, en dat staat er zelfs nog voor, dat doet God door de Heilige Geest. Dat geloof, die overgave aan het evangelie om Jezus wil, dat werkt God door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest is het die ervoor zorgt dat ik dat ga doen. Dat ik dat durf. Dat ik dat vrijmoedig doe. Dat ik mijn intrek neem in dat huis van het evangelie. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik dat ook echt durf en helemaal doe. Want dat is nogal wat. Als ik inzie dat ik door en door zondig ben. En onder de vloek ben, hè, wat ergens beleden wordt. Hè, dat ik tegen al Gods geboden heb gezondigd. Dat ik er niet één van heb gehouden. Dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dan zegt mijn geweten direct van ja, maar ho, ho, ho. Dat gaat zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. Wat denk jij wel eventjes? Je zult toch zeker eerst moeten zorgen dat het een beetje beter op orde is gekomen. Je zal toch zeker eerst moeten laten zien dat er ook wat anders en wat beter van kan en wil maken. Dan zegt mijn geweten direct, ja, maar jij kan er zomaar niet binnenkomen vallen. Dat heb je totaal niet verdiend. Dan had je maar eerder moeten komen. Maar je hebt het veel bonter gemaakt dan al andere mensen die in het huis zijn. Dan zegt mijn geweten, en het gebruikte de wet ook, of het misbruikte de wet ook nog voor. Je moet denken dat jij nou vandaag direct kan binnenvallen bij het evangeliehuis. Maar de Heilige Geest, die overtuigt. Ja, dat kan wel. Ja, dat mag wel. Ook voor jou is er nu plek in dat huis van het evangelie, van het werk van Christus. Luister maar. Ik zal, zegt God, ik zal, kijk maar. In de doop heeft God al laten zien dat hij ook voor jou gewillig is. Je mag ophouden met aarzelen. En met denken dat het voor jou toch niet kan en toch niet is of nog niet voor je is. Je mag ermee ophouden om nog een keer eerst zelf opnieuw te proberen. De Heilige Geest die leert me. En nochtans, al heeft de wet helemaal gelijk, dat ik tot op de grond toe niet deug en naar al heb gezondigd en geen vergouw mezelf boosheid geneigd ben. Nochtans, hoor het maar, zegt de Geest. Je bent welkom, nu, direct. En de Heilige Geest overtuigt me ervan. Daar kan ik het op doen. Daar kan ik het op wagen. Daar kan ik me aan toevertrouwen. Beter vandaag dan morgen. Dat doet God door zijn Heilige Geest. Als voor uw gevoel, voor u niet kan, en niet mag, en nog niet kan. O Heilige Geest, schenkt u me het geloof. Leert u me om het op uw evangeliewoord te wagen. Oh, het is geen wagen hoor. Om het op uw evangeliewoord me te vertrouwen. Ja, dat is wel het. Horatius Bonar zegt in zijn boekje Gods weg van vrede. Op de zendersverkoping zag het wellicht het gelijk gekocht ook. Dan haalt Horatius Bonar Robert Trey, de andere puritein. Die het over een man heeft die zegt. En misschien herkent iemand het. Ik kan niet geloven. Ik zou het wel willen. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik weet niet hoe dat moet. Ik Ik kan niet vertrouwen. Ik kan me niet aan God overgeven. Dan zegt Robert Trail, ja, dan bent u ook net als een man die in de berg aan het wandelen is en een tijd gezocht heeft. En die dan zegt, ik ben zo moe, ik kan me niet laten vallen. Hè? Je kan zeggen, ik ben zo moe, ik kan niet meer verder lopen. Ja, dat snap ik. Maar als je zegt, ik ben zo moe, ik kan me niet meer laten vallen, dan heb je toch niet goed begrepen wat vallen is. Maar juist als je moe bent, ja, kun je juist heel makkelijk vallen. Hè? Kun je juist niet meer verder lopen, maar waar kun je vallen? Hè? Kijk, als ik zeg, ik kan niet geloven, dan denk je toch dat geloven een doen is. Een werk is, een presteren is. Maar geloven is juist dat ik ophoud met metselen met een breekijzer. Dat ik ermee stop. En dat ik me vallen laat. De eerste daad van het geloof is dat je zo vermoeid bent van het werken, proberen en zwoegen, dat je laat vallen op het evangelie. En niet langer meer iets probeert te doen, maar het laat doen. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat leert de Heilige Geest door het evangelie. En al ten derde, wet en evangelie. We hebben gezien, we hebben ze allebei nodig. Die wet om ons eigen huis af te breken. Het evangelie van dat nieuwe huis. En om ons daarin te nodigen. Nou zei Luther al, wie wet en evangelie precies goed altijd kan onderscheiden, is een dokter in de theologie. Dus daar hebben we wel een leven lang mee nodig. Maar het is wel goed om er wat over te weten en om er ons in te oefenen. Daarom gaan we daar met elkaar hopelijk eens over nadenken, derde punt van de preek. Wet en evangelie. Je hebt ze dus allebei nodig. Je hebt dus de wet nodig. Want wat gebeurt er als je de wet een beetje veronachtzaamt? Hij zegt, ja, die wet. Daar krijg ik al een beetje de kriebels van. Hè? Dit mag niet en dat mag niet. En oordeel, toorn en vloek. En het deugt weer niet. Nou, die wet is toch onmisbaar. Zonder de wet, als ik de wet veronachtzaam, dan verlies ik het zicht erop waar nou het evangelie van de Heer Jezus eigenlijk voor bedoeld is en voor nodig is. Dan ga ik denken, kan ik gaan denken, dat het evangelie bedoeld is om mensen zichzelf te laten zijn. Om mensen een welvaartsevangelie te geven. Om mensen een goed gevoel te laten krijgen. Dat mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat je, ja, alleen maar een succesvol mens door het leven gaat. Ja, wie zou dat niet willen? Ondertussen is het wel een verdraaiing, een verminking van wat het evangelie nou werkelijk is. Houd de wet in ere en voor ogen. Die is nodig om te laten zien waar het evangelie voor nodig is. Om me van mijn schuld en van mijn vloek te verlossen. Om me te leren leven naar de wil van God. Misschien geeft het helemaal niet zoveel voorspoed. Misschien geeft het me alleen maar strijd van binnen. Misschien wordt voor mijn gevoel mijn hele wezen omgedraaid daardoor. Maar daar is Jezus wel voor gekomen. En daar is het evangelie voor bedoeld. En zonder de wet verlies ik het zicht op waar het evangelie nou wezenlijk voor bestemd is. En als de wet veronachtzaamd wordt, als de wet niet meer in tel is, dan blijf ik me ook zo veilig voelen in mijn eigen huisje. Ik ben zo gehecht aan mijn eigen spulletjes. op de plekjes waar ik ze heb weggezet, waar ik altijd al gewoond heb. En ik neem de ongemakken allemaal wel op de koop toe. Ik dicht hier eens een lek en ik verf daar eens een scheur dicht. En ik woon eigenlijk er toch nog prima naar mijn zin. Zonder de wet blijf ik maar al te graag wonen en leven zoals ik het deed. En zoals het me best goed bevalt. En zoals ik me er eigenlijk ook nog best gelukkig bij voel. De wet is nodig. Dat breekijzer. Hoeveel? Hoe lang? Ben ik genoeg aan mijn zonden ontdekt? Wanneer vind ik de zonde erg genoeg? Nou, aan de ene kant genoeg? Nooit. Denk nooit dat je zonde genoeg kent. Hoe erg mijn zonde is. Hoe zwaar mijn schuld is. Als ik weet dat de Zoon van God daarvoor moest neerzinken in de Godverlatenheid aan het kruis. Als ik weet dat dat het gevolg is van mijn zonde. Dat Gods Zoon nederdaalde ter hel. Kan ik dan ooit zeggen, nou weet ik wel genoeg hoe erg mijn zonde zijn. Nou zie ik dat wel voldoende, nou hoeft dat niet meer. Nee. Dat blijft een levenslang leren en een benaderen. Maar de vraag begrijp ik natuurlijk wel. Wanneer is het nou echt? En in die zin genoeg, wanneer is het nou echt? Nou, het is echt. He, dat werk van het breekijzer. Als ik zoveel van mijn zonde zie. Dat ik niet langer in mijn huisje wil blijven. Maar dat ik ga verlangen om te vluchten naar dat huis van het werk van de Heer Jezus. Als ik maar bereid ben geworden om een intrek te nemen in het werk van Christus. Dan is het echt. En de een heeft daar hardere tikken voor nodig dan de ander. De een die ziet het dak een beetje lekken in zijn eigen huis. En die vlucht al tot Christus. Bij de ander moet zo ongeveer alles op de grond worden afgebroken. Voordat hij zich uiteindelijk gewonnen geeft. En tot Jezus gaat. Maar als het maar uitdrijft uit mijn eigen bedoelingje en doet komen tot de Heer Jezus, dan is het echt. En verder hoef je daar niet te tobben in te vroeten. En dat blijft in het levend geloof altijd. Maar ook als ik weer gevallen ben of afgedwaald, dan blijft die wet nodig om het te leren. Niet proberen eerst zelf wat op te ruimen. Niet proberen eerst zelf weer een beetje dichterbij te komen, maar direct naar Jezus toe. En dan komt er ook een verlangen om eens eeuwig met de Heere te zijn. Waarom? Omdat ik dan de wet volmaakt kan houden. Omdat ik dan mijn leven helemaal langs het lineaal van de wet zal lopen, van binnen en van buiten, altijd en overal. Kijk, en als die wet veronachtzaamd wordt en verzacht wordt, dan word ik een tevreden christentje. Die het aardig getroffen gaat hebben. En die zolang hij maar gezond mag blijven, zegt, wat wil een mens nog meer? Laat de hemel gerust maar even wachten. Ik heb het hier goed genoeg. Als de wet veronachtzaamd wordt. De wet is nodig om te blijven zuchten. Om te blijven uitzien. Naar wat ik op aarde nooit bereiken zal. Maar wat pas aan de overzijde komt. Wet en evangelie. Want zonder evangelie drijft de wet me tot wanhoop. Nou, kan zelfs zijn tot boosheid naar God toe. Die mag nooit met rust laten. En die het nooit genoeg vindt. En die altijd wel ziet wat niet weer helemaal in de haak was. Zonder evangelie ga ik aan de wet een hekel krijgen. Zou ik willen dat die wet anders was. Makkelijker was. Dat me niet zo moeilijk maakte. Het evangelie. Dat wil de wet omwikkelen. Het breekijzer van de wet. Gewonden. Of zeg maar gedoopt in het bloed van de Heer Jezus. Zodat het duidelijk is. God laat de wet preken uit liefde. In zijn goedheid. En ook als God de wet laat preken, is God gewillig om het te behouden. Het komt op uit zijn zondaarsliefde. Hij wil me door niet mijn zaligheid in de weg staan. Hij wil me juist door tot de zaligheid brengen. En om de zaligheid verlegen maken. God is gewillig om het te behouden. Ook als die het breekijzer van de wet in al mijn goede bedoelingen en in heel mijn levenshuisje zet. Dan doet God dat, zegt het evangelie. Omdat hij me behouden wil. Omdat hij dat met goede bedoelingen doet. Zonder het evangelie maakt de wet me wanhopig. Of bitter. Of boos. En zou ik die wet wel van me af willen houden. En wil ik me niet maar aan die wet onttrekken. Want het is toch nooit goed. Het evangelie is nodig. Zodat je weet. Ook met die wet. Ook met het breekijzer. Daar zit Gods liefde achter. En zijn gewilligheid en bereidwilligheid. Juist om het te behouden. En zonder het evangelie. Denk ik ook elke keer weer. Dat ik me toch eerst zelf iets op moet knappen. Toch eerst. Veel berouw over hebben. Eerst de gevolgen een beetje opgeruimd moet hebben. Eerst op in een goede dag gehad moet hebben. Eerst laten zien dat ik het ook wel anders wil, dat ik het ook wel anders kan. Eerst. Hou het evangelie toch voor ogen. God geeft alles wat hij eist. God geeft ook het berouw. Hij geeft ook de vergeving. Hij geeft ook de wederliefde. Hij geeft ook het verlangen om dit ons beter te gaan doen. En het evangelie zegt, dat is onvoorwaardelijk. Daar hoef je geen enkel treetje voor te nemen zelf. Geen treetje van berouw. Geen treetje van je best doen. Geen treetje van verbeteren. Of het treetje maar zo ook zou kunnen bedenken. Het evangelie zegt dat is onvoorwaardelijk. En zonder het evangelie. Maakt de wet me altijd aan het twijfelen. Ben ik al zover? Kan het al? Mag het al? Of moet ik eerst nog? Zonder het evangelie. Maakt de wet me twijfelmoedig. En onzeker tot het laatste toe. Het evangelie neemt dat weg. Nou, ook dat is een levenslange leerschool. Een van de Erskines gebruikt voor wet en evangelie het beeld van naald en draad. En zo weet wat naaien is met de handen met een machine. Hè? Naald en draad. Hè? De naald van de wet. Die maakt het gaatje in de stof. De draad zit er direct achteraan. En die naald die trekt de draad aan door dat gat in de stof heen. De naald van de wet. Die maakt de opening. Die maakt de wond. Maar de draad van het evangelie zit er direct aan vast en komt er direct achteraan om de wond te dichten en om het kleed weer heel te maken. En in de hand van de Heilige Geest zijn naald en draad, wet en evangelie, het middel om te geloven. Te geloven dat God me genadig is. Dat God met me verzoend is. Dat ik vrede met God heb. Dat mijn schuld weg is. En dat ik in Christus rechtvaardig voor God ben. Net zo lang. Tot ik niet hoef te geloven. Maar totdat ik het mag gaan zien. God in de ogen mag kijken in de hemel. Hij is mij genadig. Hij heeft me lief. En heel zijn hart welt voor me open. Dan wordt geloven aanschouwen. Amen. We zingen op Psalm 81, nu het 12e vers. Samen de Heere danken en hem bidden. Heere God van alle genade, geef ons uw Heilige Geest om dat te geloven. Al wat ons ontbreekt, schenkt gij mild en overvloedig. De volkomen gerechtigheid, de nieuwe gezindheid, om u te danken, lief te hebben, te bedoelen. Alles schenkt u in uw evangelie. En leer ons door uw wet dat het ons ontbreekt. Dat ons levenshuis, het gebouwtje van ons leven, ons nooit zaligmakende genade zal geven. Ons niet de veiligheid geven kan en zal, die nodig is in uw gericht. En leer ons door uw Heilige Geest onze intrek te nemen in het evangeliehuis van het volbrachte werk van uw Zoon. O Heilige Geest, werkt uw geloof. O Heilige Geest, oefen ons in het geloof. Een leven lang. Heere, u wilt ons vanavond leren hoe wij zalig worden. En geef dat er niemand de kerk uitgaat met de gedachte, oh, het zou wel, het is weer voorbij en er zijn wel andere dingen waar ik me druk om ga maken of wil maken. Verhoed u dat, Heer, maar gebruikt u wet en evangelie. Het breekijzer en het door u gebouwde huis. Om ons te doen geloven. Laat ons bezighouden, Heere, vanavond als u het geeft, als we mogen wakker worden morgen. We willen u zegen deze week. Ook over de biddag. Geef dat we niet denken, voelen dat het wel overbodig is. Als het toch al goed gaat en we geen zorgen hebben. Dat we niet denken dat het dan wel overbodig is. En geef, Heere, dat als we zorgen hebben, dat we niet denken dat het toch niet uithaalt. En dat het vergeefse moeite is. Geef ons een gezegende biddag. We bidden, Heere, voor uw kerk en voor de kerk waar we deel van uitmaken. Geef het allen die haar ambtelijk leiding hebben te geven, ook in klasses en synoden, trouw mogen zijn aan uw woord. Trouw mogen blijven aan de schrift en de belijdenissen van uw kerk. Daar ook zelf van harte naar en uit leven mogen. En laat, Heere, uw geest niet wijken van de landelijke kerk. Niet van deze uw gemeente. Niet van ons gezin, als het mogen. Niet van ons leven. We geven er u reden genoeg voor, Heere. Maar ontferm u en aanschouw uw verbond. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 103 over het evangelie in vers 2 en vers 6. Loof hem. Die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. Psalm 103, het evangelie van vers 2 en 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Dit wordt je bedoeld.